Goedenavond allemaal. Van harte welkom deze dankdagdienst. Het thema staat nog niet op uw blad. Dat was nog niet helemaal zeker toen ik het gegevens inleverde. Maar het thema voor deze dienst is bedankt voor alles. En misschien klinkt dat al bekend in de oren, maar daar zal het nog vaker over gaan vanavond. We wensen elkaar een mooie en een gezegende dankdagdienst. Twee schriftlezingen in deze dienst. We beginnen met een lezing uit 1 Kronieken, hoofdstuk 29, vers 10 tot 19. Een gedeelte uit het leven van koning David, eigenlijk heel ver in zijn leven, als hij de verzameling, de inzameling eigenlijk heeft gehouden voor de bouw van de tempel. 1 Kronieken 29, vers 10 tot 19. En dan een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 17, vers 11 tot 19. De geschiedenis over de genezing van 10 mannen met huidverraad of lepra, melaatsheid, hoe je het ook noemt. Lucas 17, vers 11 tot 19. Toen loofde David de Heer ten aanhoren van de hele gemeenschap. En hij zei: geprezen bent u, Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, Heer, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Wat ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken, komt uit uw hand. Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven. Ons bestaan op aarde is als een schaduw zonder enige zekerheid. Heer onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen, voor uw heilige naam, komt uit uw hand en aan u dragen wij die op. Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik u dit alles geschonken. En ook uw volk dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. Heer, God van onze voorouders, Abraham, Isaac en Israël, koester dit blijk van de gezindheid van uw volk voor altijd en laat hun hart op u gericht zijn. Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de burg te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb getroffen. Daarna droeg David de gemeenschap op de Heer hun God te loven. Heel de gemeenschap loofde de Heer, de God van hun voorouders, en knielde neer en boog diep voorover voor de Heer en voor de koning. En dan Lucas 17 vanaf vers 11. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidvraat leden. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Een van hen die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling. Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. En het thema voor de verkondiging is dus, bedankt voor alles. Ik zei al, ik ga ervan uit dat het bij sommigen wel bekend zou klinken. Ik werd daarmee opgevoed. Als ik ergens naartoe ging, verjaardag, of gewoon middags ergens spelen, bij een vriendje, zei mijn moeder, niet vergeten, bedankt voor alles te zeggen als je weggaat. En dat deed ze niet alleen als ik wegging, maar ook als ik terugkwam. Dan vroeg ze, heb je nog bedankt voor alles gezegd? Bestaat die gewoonte nog steeds? Oh, ja. Ik vond het als kind altijd irritant. Omdat ik gewoon sowieso vond dat als het één keer gezegd had, ik het wel wist. Dus het er ook gewoon vanuit kon gaan dat ik het deed. En dat ik dat dan altijd inderdaad zelf zou moeten bepalen of ik het wel of niet deed. Maar inmiddels heb ik wel door dat het heel goed is dat ze daar een beetje bij aangedrongen heeft. Waardoor het erin sleet als een gewoonte. En waardoor je ook, als je ergens bent, nog steeds denkt, hoe mooi is dat om even, als je weggaat, bewust te zeggen, bedankt. En voor alles klinkt dan misschien heel algemeen, dus het nog wat concreet te benoemen is misschien wel mooi. Het heeft mij in ieder geval geleerd om bewust na te denken over waar ben je dankbaar voor. Want dankbaarheid is misschien in sommige momenten iets wat spontaan je overvalt, een gevoel van dankbaarheid. Maar dat is lang niet altijd zo. En soms is het juist ook goed dat je even nadenkt van, wat heb ik nou om voor te danken? En aan wie heb ik dat te danken? Dus even naar die persoon toestappen, er iets mee doen. En die twee dingen, dat hele bewuste nadenken en er iets mee doen, dat zie je in de Bijbel ook heel sterk bij dankbaarheid. Dankbaarheid is altijd heel erg bewust gericht op God, u, God. En tegelijkertijd ook het beseffen wat je zelf dan hebt. Dus God en wij met elkaar verbonden. En daarom is dankbaarheid ook heel vaak verbonden met de lofprijzing, het grootmaken van God. Iets zeggen over wie hij is. En tegelijkertijd verbonden met wie ik dan ben en wat dat van mij vraagt. Ook wel gehoorzaamheid te noemen. Dus lofprijzing en gehoorzaamheid. In de Bijbel heel sterk horen bij dankbaarheid. En dat zit ook in alle twee de verhalen die we gelezen hebben uit de Bijbel. Allereerst die waarin dat gebed van David wordt beschreven op een belangrijk moment. De geschiedenis eraan voorafgaand gaat erover dat er een enorme inzamelingsactie is gehouden. Begon eigenlijk met een intens verlangen van David, koning David, om een tempel voor God te bouwen. Alleen het besef dat hij dat zelf niet gaat doen, dat heeft God tegen hem gezegd. Jij gaat dat niet doen. Daarvoor kleeft het veel bloed aan jouw handen. Maar jouw zoon na jou, die gaat het doen. Dus David heeft vanuit zijn verlangen gezegd, maar dan gaan we wel zoveel mogelijk alles al klaarmaken, zodat die tempel straks gebouwd kan worden. En het hele persoonlijke van David, dat werkt zo aanstekelijk, dat hij daar mensen in meekrijgt. En zijn eigen dankbaarheid, juist door het te delen, het hardop te zeggen, ontstaat er een enorme beweging en wordt er een macht aan spullen, geld, goud, zilver, hout, stenen, in ook maar niet, geen sfeer van er moet iets. Er wordt meerdere keren gezegd, komt in dit gedeelte ook terug, er wordt blijmoedig en met vreugde gegeven. En, heel bijzonder om dat ook te lezen, dat David dat ook herhaalt, en het is allemaal vrijwillig gebeurd. Er wordt niemand gemanipuleerd van, als je nou echt dankbaar bent, dan doe je dat. Maar er wordt gedeeld, allereerst door David zelf, hoe diep zijn dankbaarheid zit. En hij is de eerste om te laten zien hoe gul hij daarvan wordt. En die vrijwilligheid is helder, maar dan wordt er enorm veel gegeven. De dankbaarheid aan God is heel sterk verbonden ook met toewijding aan God. En dan komt dat gebed van David. Een gebed dat enorm in het teken staat van genade. David ziet alles wat er verzameld is. En dat is ook het eerste wat staat. Hè. Toen loofde David de Heer ten aanzien horen van de hele gemeenschap. En hij zei, geprezen bent u Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U Heer bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Diep onder de indruk van God. David zinnenlang verheerlijkt hij God. En tegelijkertijd komt er ook dat hele mooie zinnetje achteraan. Wat ben ik en wat is mijn volk dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Ik dacht, dat is wel mooi. Het woord lofprijzing en aanbidding, soms denk je dat is hetzelfde, maar in zo'n gedeelte, dan voel je bij lofprijzing, dan staat David als het ware rechtop met zijn handen naar God toe. De grootheid van God te verkondigen. Maar even later zie je hem heel klein, geknield misschien wel, voor God. Wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij dit alles aan u kunnen geven. Hoe rijk zijn we eigenlijk, God, door u. En er staat een prachtige tekst bij. Want als je heel die voorraad ziet aan spullen, goud en zilver, dan zou je zomaar trots kunnen zeggen van, kijk eens, wat wij allemaal bij elkaar gebracht hebben. Maar David zegt het net even anders. Hij zegt, alles is van u afkomstig en wat wij schenken, komt uit uw hand. Alles wat er ligt, hoe groot en indrukwekkend dit ook bij elkaar is, David zegt het, het is niks anders dan wat u ons eerder al gegeven hebt. Wij geven het alleen maar aan u terug. En met dat we dat doen, voelen we ons rijker dan ooit. Wat geeft u ons veel? Dank en toewijding bij elkaar. Je ziet dus dat de dankbaarheid die David voor God voelt, en een sterke verbinding dus heeft met God, en tegelijkertijd in dit gedeelte is ook wel heel mooi om te zien hoe sterk dat met elkaar verbonden is. Ik zei al aan het begin, het begint met persoonlijk verlangen van David, maar juist doordat ze samen dit alles meemaken, groeit ook wanneer het nog meer het besef, dat wat God geeft, geeft hij maar niet aan mensen allemaal in hun eentje, maar dat krijg je samen. Samen zijn ze ontzaglijk rijk. En dan staat er een heel mooi verzoek van David bij. Er staat in vers 18. Heer, God van onze voorouders, Abraham, Isaac en Israël, koester dit blijk van de gezindheid van uw volk voor altijd en laat hun hart op u gericht zijn. Koester dit blijk van uw gezindheid, van uw volk. Dus alles ligt daar en David zegt, we hebben het van u gekregen, we geven het alleen maar terug. Maar zie dit als uiting van onze dankbaarheid. Koester dit. En ik dacht van, wat staat hier nou precies? Want ergens zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, als je iets teruggeeft wat je van een ander hebt gehad, is dat dan eigenlijk wel, ja, echt zeg maar. Hè? Als je het zo zegt, ja, je hebt in Nederland een spreekwoord, dan geef je iets wat eigenlijk al van die ander is, dan geef je sigaar uit eigen doos. Je voelt aan dat het hier niet is, maar ik dacht opeens bij dat zinnetje, koester dit. Als kinderen vroeg op schoolreis gingen, kregen ze geld mee om iets leuks te doen. Kijk maar, kies maar wat. Eten of iets voor jezelf kopen. En soms kregen wij dan ook iets als ze terugkwamen. Iets kleins, een sleutelhanger of een of ander souvenir. Je bent in Parijs geweest, je krijgt een Eiffeltorentje. Die had ik dan betaald. Eigenlijk, hè. Dus ik, in die zin krijg ik hem daarvan terug. Maar zo'n heel klein dingetje koester je als een blijk van waardering. Dat is wat David zegt. God, we weten het heus wel. We hebben het allemaal aan u te danken. Maar we geven iets van wat u ons geeft van harte. En koester dit als een blijk van de gezindheid van ons. En in één adem zegt hij erachteraan. En laat ons hart op u gericht blijven. Help ons om er nooit aan te wennen dat we zo rijk zijn door u. Houd ons scherp. Aanvaard het en houd ons scherp. Zodat we echt in dankbaarheid verbonden met uw leven. Dat is de geschiedenis in 1 Kronieken. Als je dan de stap maakt naar Lucas, dan lijkt het als het begint wel een compleet andere wereld. Want in Kronieken sta je zeg maar, bij de bouwput van de tempel. Oké, hij is nog niet af, maar het heeft iets van de heiligheid. Maar in Lucas ben je in een van de beroerdste gebieden van Israël. Tussen Galilea en Samaria in, een soort niemandsland. Goed, ze zijn onderweg naar de tempel, naar Jeruzalem, maar daar is niemand. En de mensen die Jezus daar ontmoet, die komen niet bij hem allereerst om hem ergens voor te bedanken. Of om hem iets te geven. Dat hebben ze namelijk niet. Ze hebben helemaal niks. Alleen een ziekte. Huidverraad of melaatsheid. Een ziekte waardoor ze ook buiten de samenleving moesten staan. Eigenlijk niet of nauwelijks hun werk konden doen. Er is maar één ding wat deze mensen kunnen vragen en roepen. En dat doen ze. Jezus, ontferm u over ons. Het is bijzonder dat ze niet eens letterlijk vragen, genees ons. Maar ze vragen, ontferm u. Dat is het woord wat de Bijbel gebruikt over de goedheid van God. Die mensen komen ook niet dichtbij bij Jezus. Dat mogen ze niet eens. Ze moeten op afstand blijven van andere mensen. En ze krijgen een hele bijzondere opdracht. Want terwijl ze, als Jezus ze ziet, staat er ook alweer prachtig. En Jezus zag hen, dat zie je heel vaak in het evangelie dat gezegd wordt. Jezus zag hen. Toen zei hij tegen hen, ga en toon jullie aan de priesters. En dat was een regel, je moest je aan de priester laten zien als je genezen was. En dan moest de priester constateren of dat ook echt zo was. En in dit geval is dat heel wonderlijk, want Jezus zegt, ga naar de priesters, maar er is nog niemand genezen. Dus daar kun je van alles bij bedenken, waarom je het eventueel niet zou doen. Maar er staat er heel kernachtig, op weg gaand werden ze genezen. Kijk, in Kronieken is er dankbaarheid en daarop volgt gehoorzaamheid. Uit het besef hoe rijk ze zijn, geven de mensen aan God. Hier ziet het precies andersom. En dat is ook precies iets wat God tegen ons zegt en ons belooft. Vanuit de gehoorzaamheid, gaan doen wat God vraagt, zal je ontdekken hoeveel God je geeft. Want terwijl ze gaan, worden ze gereinigd, staat er. Dat is ook nog even iets meer dan alleen maar genezen. Reiniging, dan was je weer, zeg maar, kon je weer heel terug in de samenleving. Dat is een gigantisch wonder. 10 mensen. En komt er 1 terug. 1 van die 10 die verbinding voelt. Die denkt, hé, hier moet ik mee terugkomen bij Jezus. En dan gaat het verhaal wel heel erg op 1 Kronieken lijken. Want dan zie je precies hetzelfde gebeuren. Lofprijzing. Met een luide stem staat er. Hij looft God om wie hij is. En aanbidding. Hij valt aan de voeten van Jezus neer. Kort samengevat. Bedankt voor alles, zegt hij. En als Jezus dat ziet, naar die man kijkt, stelt hij 3 vragen. Allereerst vraagt Jezus, zijn er niet 10 genezen? Ik dacht, dat is wel boeiend, want Jezus weet dat, maar de mensen om hem heen misschien niet. Want terwijl ze op weg gingen, werden ze genezen. He, ja, nog, als hij het niet gezegd had kunnen denken, nou, misschien 1 van de 10. Maar Jezus zegt, zijn er niet 10 genezen? En de andere vraag, waar zijn de 9 anderen? En de derde vraag, wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? En die eerste vraag, zijn er niet 10 gereinigd? Oftewel, deze ene man, dat is mooi dat hij dankbaar is. Maar Jezus stelt de vraag, ja, die anderen zijn er niet, die 10, maar er zijn wel mensen die om hem heen staan. En wij horen het vandaag. Dat is natuurlijk een vraag die je op jezelf toe kan passen. Hiermee vraagt Jezus, besef je wat jij hebt om te danken? Weet je wat je dan noemen kunt? Wat heeft God jou gegeven? En die andere vraag, waar zijn de 9? Is natuurlijk een vraag, wat zijn ze nou gaan doen? Toen ze genezen werden. Zijn ze toen voor zichzelf gaan leven? Eindelijk, nu kan het. Nu ga ik het ervan nemen. Eruit halen wat erin zit. Ik heb al genoeg gemist. In de Bijbel is dankbaarheid verbonden met gehoorzaamheid. Met iets doen. Welke richting ga je ermee op? Wat doe je met het besef van alles wat God jou geeft? Ook een vraag voor ons. Waar zijn wij met onze dankbaarheid? En die laatste vraag is natuurlijk heel, ja, misschien wel de meest persoonlijke. Is er dan maar 1 die teruggekomen is om echt bij Jezus te zijn? Om, ik dacht eerst, ja, 3 vragen lijkt net alsof die derde de minst belangrijk is. Maar misschien moet je wel zien dat die vragen, zeg maar, steeds een stapje hoger zijn. Die laatste vraag is er maar 1 die echt die verbinding met God echt diep van binnenuit beleeft? Die zegt, ik weet wat ik gekregen heb. En ik wil er in dit leven ook mee aan de slag zijn. Maar boven alles wil ik God loven en aanbidden voor wat hij mij gegeven heeft. Dus wat hebben wij om te danken? Waar zijn we met onze dankbaarheid? En leven we verbonden met Jezus? In lofprijzing en aanbidding. Amen.